Gemeente namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 2 november om 10 uur hoopt kandidaat J.R. van Vught voor te gaan. En 's middags om 16:30 dominee van de Brink in een doopdienst. Bij Job en Janneke van Beek, die met uw gemeente meeleven, is een zoon geboren, Jefta Daniel. Hij is het broertje van Tom en Vera en ze noemen hem Jefta. De bediening van de Heilige Doop is aangevraagd door Herman en Gerjanne Dries voor hun zoon Leendert en door Anton en Mariska Verkade voor hun dochter Noah. De doopbediening zal volgende week zondag in de middagdienst plaatsvinden. Woensdagavond 29 oktober vergadert de kerkraad. Op vrijdag 31 oktober is er om 19:30 een reformatieherdenking. Dominee Jesse de Groot zal spreken over solo Christo, alleen door Christus. Dominee J.M.J. Kiviet zal spreken over sola scriptura, alleen door de schrift. En dominee A.J. Schalkoort over soli deo gloria, alleen aan God de eer. Jong en oud zijn hartelijk welkom in deze herdenkingsdienst. En voor deze data geldt deo volente. De dienst der offeranden in deze dienst is de eerste collecte bestemd voor stichting MAF. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen uit Psalm 34, het 8e en het 9e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. En het 9e, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed en allentijd nabij en goed. Psalm 34, vers 8 en vers 9. gemeente, beleiden we ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij daarna uit Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 103, nadat we weer samen ons geloof hebben beleden en een ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag het woord van de Heer in het profetenboek Jesaja. En we lezen daarvan met elkaar hoofdstuk 38. Jesaja 38 als schriftlezing. In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe. En de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem: Alzo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want u zult sterven en niet leven. Toen keerde Hizkia zijn aangezicht naar de wand en hij bad tot de Heere en zei: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heb en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hizkia weende gans zeer. Toen geschiedde het woord van de Heere tot Jesaja, zeggende: Ga heen en zeg tot Hizkia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen, en ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië verlossen, mits schaters deze stad, en ik zal deze stad beschermen. En dit zal u een teken zijn van de Heere, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik zal de schaduw van de graden die de zon in de graden van Agas zonnewijzer neerwaarts gegaan is, 10 graden achterwaarts doen keren. En dies is de zon 10 graden teruggekeerd in de graden die zij neerwaarts gegaan was. En dit is het geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte genezen was. Ik zei, vanwege de afsnijding van mijn dagen zal ik tot de poorten van het graf heen gaan. Ik word beroofd van het overige van mijn jaren. En ik zei, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land van de levenden. Ik zal de Heere niet meer aanschouwen met de inwoners van de wereld. Mijn levenstijd is weggetogen van mij en weggevoerd gelijk de hut van een herder. Ik heb mijn leven afgesneden gelijk een wever zijn web. Hij zal mij afsnijden als van de drom van de weefspoel. Van de dag tot de nacht zult u mij ten einde gebracht hebben. Ik stelde mij voor tot de morgenstond toe gelijk een leeuw, alzo zal hij al mijn beenderen breken. Van de dag tot de nacht zult u mij ten einde gebracht hebben. Gelijk een kraanvogel of zwaluw, alzo piepte ik, ik kerde als een duif, mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Wat zal ik spreken? Gelijk hij het mij heeft toegezegd, alzo heeft hij het mij gedaan. Ik zal nu al zoetjes voortreden, al mijn jaren vanwege de bitterheid van mijn ziel. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest. Want u hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest, maar u hebt mijn ziel lieflijk omhelst, dat ze in de groeven van de vertering niet kwamen. Want u hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen. Want het graf zal u niet loven en de dood zal u niet prijzen. Die in de kuil neerdalen zullen op uw waarheid niet hopen. De levende, die zal u loven gelijk ik heden doe. De vader zal de kinderen uw waarheid bekendmaken. De Heere was gereed om mij te verlossen. Daarom zullen wij op mijn snarenspel spelen, al de dagen van ons leven, in het huis van de Heere. Jesaja nu had gezegd, laat hen nemen een klomp vijgen en tot een pleister op het gezwel maken, en hij zal genezen. En Hizkia had gezegd, welk zal het teken zijn dat ik in het huis van de Heere zal opgaan? Tot zover, gemeente, de schriftlezing. Laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. En in de voorbeden willen we in het bijzonder gedenken aan Henrico Otterspeer, die komende donderdag 30 oktober een ingrijpende operatie moet ondergaan. Laten we samen bidden. Heere trouwe en genadige God, ontfermende Vader, u roept ons vanmiddag als gemeente opnieuw samen rondom het woord. Op deze zondag, deze rustdag die u aan ons gegeven hebt om op adem te komen, om te rusten van ons werk, maar om ook onder de adem van uw geest te komen om u te ontmoeten rondom het open woord en om voor uw troon te naderen met onze lofzang. Omdat u zichzelf openbaart, Heer, als de God van genade en van redding. En als we u zo kennen, Heer, dan mag toch elke dag in ons leven de lofzang opklimmen tot voor uw troon. Omdat u genadig bent. Omdat u verzoent, omdat u redt, omdat u helpt, omdat u ondersteunt. Omdat we weten mogen door uw genade dat niets ons zal kunnen scheiden van uw liefde. En zo mogen wij u ook vanmiddag danken, Heer, als gemeente, dat u zichzelf zo bekend maakt. En dat u zo telkens weer in de verkondiging van het evangelie tot ons komt. Met uw genade, met uw redding, met uw verzoening. Dat u zo telkens weer voor ons staat. Als de God die niet wil dat wij verloren gaan, maar dat wij ons bekeren zullen en dat wij buigen zullen en dat wij leven zullen van uw genade. Wat is dat een machtig wonder, Heer. Wat moeten we dan met de kerk in de hemel belijden dat u alle lof, alle dank en alle aanbidding toekomt. Omdat u ons goden gekocht hebt met uw bloed. En geef dat we, Heere, daar vanmiddag opnieuw van doordrongen mogen worden. Dat we zo vanmiddag opnieuw dat mogen ontdekken in de verkondiging van het woord, dat u de God bent van genade die onze ondergang niet zoekt, maar juist ons behoudt. En dat we leven zullen van uw overvloedige rijkdom. En tegelijk kan het zo zijn, Heere, dat we vanmiddag die lofzang niet kennen. Dat we misschien nog nooit met heel ons hart uw lof hebben verkondigd, omdat we die genade van u niet kennen. Omdat we hier vanmiddag misschien niet zitten om u te ontmoeten, om te luisteren naar het onderwijs wat u geven wil. Omdat we hier niet zitten om uw lof te verkondigen, maar dat we hier zitten uit gewoonte, het hoort er nu eenmaal bij. En misschien zitten we er zelfs wel met tegenzin, Heer. En dan kent u ons en dan weet u wat er in ons hart leeft. Dan bidden we u, Heere, geef dat dan vanmiddag door de kracht van uw geest. Onze weerstand wordt gebroken. En wil vanmiddag het mogen zien. Het wonder dat u spreken wilt. Het wonder dat u ons opzoekt met uw genade. Het wonder, Heer. Dat u onze ziel omhelst en dat u al onze zonden achter uw rug werpt. Heere, geef dat we dat vanmiddag allen mogen zien, klein en groot, jong en oud. Ook als we thuis meeluisteren. En zo dragen we elkaar aan u op, Heere, dan kent u ons. En, Heere, dan weet u ook wat vanmiddag onze gedachten volmaakt. Dan kunnen er zoveel zorgen zijn die we vanmiddag hebben meegenomen. En zoveel vragen die door ons hoofd heen spoken. Zorgen over onze gezondheid misschien. Omdat we ziek zijn of omdat we in de komende weken een operatie moeten ondergaan. Heere, we dragen Henrika nu op en we bidden u, Heere, wilt u haar nabij zijn en wilt u haar omringen met uw ontfermende liefde en genade. Geef de artsen, Heere, de wijsheid die ze nodig hebben om deze operatie ook uit te kunnen voeren. En Heere, geef dat het resultaat door u gezegend zal worden. Heere, sterkt u zo haar met haar man. Heere, wilt u ze samen omringen met uw liefde en trouw en dat ze ook naar donderdag mogen toeleven. Met de ogen gericht op u. In de wetenschap. Als ik mijn ogen ophef, dan zie ik de bergen van zorgen en moeite voor mij. Maar mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Van de God die almachtig is. Van de God die maar hoeft te spreken en het is er en die maar hoeft te gebieden en het staat er. En Heer, in uw handen zijn we toch veilig. Met u aan onze zijde mogen we toch weten dat als we gaan moeten door het water, het ons niet zal overstromen, omdat u aan onze zijde bent en omdat u meegaat het water in en het water door. Heere, geef dat ze dat mogen ervaren en dat allen dat mogen aan ervaren vanmiddag. Die met zorg, met moeite, met pijn en met verdriet, met diepe rouw misschien, door het leven gaan. Die zorgen kennen. Misschien ook zorgen om het werk, om het bedrijf, om de studie die niet wil. Heere, wat kan er allemaal niet zijn wat ons moeite en zorgen geeft. En Heere, doe ons dan ervaren dat u meegaat en dat u er bent. Heere, gedenk zo aan deze hele gemeente. Gedenk de mannen en broeders van de kerkraad. Geeft u ze de wijsheid die ze nodig hebben. Vervult u ze met uw geest en genade. Gedenk onze broeder die aan deze gemeente als dienaar van het woord verbonden is, samen met zijn vrouw en hun kinderen. Heere, geef ook hem de wijsheid die hij nodig heeft. Als hij deze periode een periode heeft van studieverlof, van studeren. Heere, geef dat het ook vormend mag zijn voor hem. Dat het verdieping mag geven. En dat de gemeente straks, als hij ook in de volle dienst weer terugkeert, het mag merken dat het goed geweest is. Heere, geef hem alles wat hij nodig heeft. En ook degene die aan deze gemeente verbonden is als pastoraal werker. En alle anderen die in deze gemeente hun taak hebben. Heere, geeft u dat deze gemeente een gemeente mag zijn. Die mag bloeien. Die mag schitteren tot uw eer. Dat de mensen in de omgeving het merken zullen. Het proeven zullen. Het ruiken zullen. Dat de heerlijke geur van de Heere Jezus Christus uit deze gemeente opstijgt. En dat het gezien mag worden hoe goed het is dat ze elkaar lief hebben. Maar gedenk zo het geheel ook van uw kerk. Over heel deze aarde, Heere, bouw uw koninkrijk. En gedenk onze broeders en zusters die vervolgd worden. Heren die verdrukt worden, die gemarteld worden. Heren, deze wereld staat in brand. Er is zoveel ellende, er is zoveel nood, er is zoveel pijn. Volken staan tegen elkaar op en moorden elkaar uit. Er is terreurdreiging. Er worden mensen gemarteld en onthoofd. Er zitten mensen hier gevangen die de angst kennen. Wanneer zal het mij overkomen dat ze me tevoorschijn halen en met hoofd afslaan? O God, wat een ellende. En dat terwijl u deze aarde gemaakt hebt en toen u klaar was, toen zei u, zie, het is zeer goed. Heere, zo hebt u de aarde niet bedoeld, maar zo hebben wij hem gemaakt. Met onze zonde. Heere, de aarde ligt gebonden in de macht van de duisternis. En Heere, onze ogen zijn vanmiddag op u. En we bidden u, geef dat we niet moedeloos zullen worden. En dat we niet zullen denken dat deze wereld als een dolgedraaide wekker uiteindelijk zal ondergaan. Maar dat we zien mogen op u, de Almachtige, dat u deze aarde in de handen houdt en dat het u niet uit de hand loopt, Heere. En zo zijn onze ogen op u en zo bidden we ook, Heere, dat u zult opstaan. En dat u uw gezag zult tonen en dat u zult laten zien dat u de God bent die recht doet en gerechtigheid. Heere, dat het onrecht en de dood niet het laatste woord hebben, maar dat u het laatste woord hebt. En onze ogen zijn op u, Heere, en we bidden u. Maranatha, kom Heere Jezus en heb dan zelf het laatste woord. En zet het onrecht recht en haal de kerk uit de verdrukking thuis. En laat de aarde weer nieuw zijn en glanzen van uw glorie en van uw majesteit. En zo bidden we Heere om uw recht en zo bidden we om de volheid van uw koninkrijk. Maar zo bidden we u ook, Heer, om de bekering van moslims die gevangen in een ideologie terreur op terreur stapelen. Voor mannen en vrouwen die in strafkampen als bewakers uw kerk te neerslaan. Bekeert u ze, Heer, opdat ook zij het zullen zien dat u God bent. Heer, zo zijn onze ogen op u. In afhankelijkheid, in ootmoedigheid, in het besef dat wij het niet verdienen dat u verhoren zult. En toch zijn onze ogen vanmiddag met vrijmoedigheid op u. In de dankbaarheid dat u ons niet hoort om wie wij zijn, maar dat u ons hoort omwille van uw eigen kind, die aan uw rechterhand zit, o Vader. En die onze gebeden ook van vanmiddag in zijn eigen handen neemt. En die het zondige en gebroken eruit wegstreept. Die ze verzoent en zuivert in zijn bloed. En die ze zo getekend met zijn bloed aan u voorhoudt. Hoor ons omwille van hem, Heer. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de Heer en voor zijn dienst. En wij zingen uit Psalm 39. Het derde, het vijfde en het zesde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Het vijfde, nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En het zesde, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond voortaan niet open doen. Wel, gij het deed. Psalm 39, vers 3, vers 5 en vers 6. gemeente, we willen vanmiddag luisteren naar het onderwijs wat tot ons komt vanuit Jesaja 38. En de kern van dit gedeelte vindt u in het laatste gedeelte van vers 14. Waar Hizkia schrijft: O Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En het gedeelte wat hieraan vooraf gaat leidt eigenlijk naar dit vers toe. En het gedeelte wat volgt komt uit deze woorden op. Het thema van de preekgemeente: Hizkia leert op God alleen te hopen. Hizkia leert op God alleen te hopen. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats: Hizkia wordt geslagen. In de tweede plaats: Hizkia buigt voor de Heere. En in de derde plaats: de Heere ontfermt zich. Dus het thema van de preek: Hizkia leert op God alleen te hopen. Drie gedachten. In de eerste plaats: Hizkia wordt geslagen. In de tweede plaats: Hizkia buigt voor de Heere. En in de derde plaats: de Heere ontfermt zich. In de eerste plaats dus: Hizkia wordt geslagen. Gemeente, we zongen zojuist aan het begin van de dienst uit Psalm 34: veel rampen zijn des vromen lot. En als dat ergens in de Bijbel zichtbaar wordt, dan is dat wel in het leven van de vrome, van de godvrezende koning Hizkia. Ramp op ramp treft deze man. En dat wordt duidelijk als we kijken naar vers 1 van hoofdstuk 38. Dat begint met de woorden: in die dagen. En daarmee worden de gebeurtenissen uit hoofdstuk 38 direct verbonden met dat wat eraan vooraf gaat in hoofdstuk 36 en 37. En in die hoofdstukken lezen we hoe de grote koning Sanherib van het grote Assyrische Rijk met zijn geweldige legers is opgetrokken naar Juda. En de ene na de andere vestingstad in Juda heeft hij ingenomen. En uiteindelijk staat Rabsaké, de generaal van deze grote, machtige Assyrische koning, voor de poorten van Jeruzalem. De situatie in Jeruzalem is uiterst nijpend. Het leger van Juda is zwak en uitgeput. En de bondgenoten, de omliggende volkeren waarop Israël steunde, waarvan ze dachten die zullen ons wel te hulp komen, de omliggende volken, ze kijken toe. En de spot klinkt: waar is nu eigenlijk God op wie je bouwde? Waar is God aan wie je je zaak vertrouwde? En we ontmoeten in hoofdstuk 37 koning Hizkia in de tempel van Jeruzalem, gekleed in zak en as, een rouwgewaad om. En hij ligt daar voor het aangezicht van de Heere ten einde raad. Hij zegt: Heere, ik weet er geen raad meer mee. En hij legt de brieven van de koning van Assyrië voor de Heere neer. En hij legt als het ware heel de situatie in Gods handen. En zegt: Heere, verlos ons omwille van uw naam en verlos ons omwille van uw eer. U bent de enige op wie wij hopen kunnen. U bent de enige op wie wij bouwen kunnen. En hoofdstuk 38 vertelt ons dat het in diezelfde dagen is dat koning Hizkia ziek wordt. Niet een klein beetje. Koning Hizkia, jongens en meisjes, krijgt niet een stevige verkoudheid of een flinke griep. Nee, Jesaja zegt: koning Hizkia wordt ziek tot stervens toe. Hij wordt letterlijk doodziek. En terwijl Hizkia daar in zijn paleis op bed ligt, woelend van de koorts, moe van de pijn, komt daar ineens de profeet Jesaja de paleiskamers binnen en hij heeft een boodschap van de Heere voor Hizkia. Koning, zegt Jesaja, koning, alzo zegt de Heere, bereid uw huis, want u zult sterven en niet leven. Koning, roept u de ministers maar bij elkaar voor een laatste ministerraad, draag de zaken van het land maar over. En roep uw familie maar rondom uw bed. Het wordt een sterfbed en regelt u de zaken van de begrafenis maar. U zult sterven, u zult niet leven. Wat moeten die woorden van Jesaja voor Hizkia een geweldige schok geweest zijn. Het wordt sterven. Als je zoiets hoort, gemeente, dan valt de grond onder je voeten vandaan en dan buitelen de vragen door elkaar heen. En dat is wat we hier bij Hizkia ook zien gebeuren. Hizkia hoort die woorden van Jesaja: sterven en niet leven. En Hizkia draait zich met zijn gezicht naar de wand, met zijn gezicht naar de muur. Hij draait dus zijn rug naar de omstanders toe. Hij wil alleen zijn. Om de woorden van Jesaja te laten bezinken, om het een plaats te geven. Om ermee klaar te komen. En je kunt je dat toch enigszins voorstellen, gemeente. Het zal je maar overkomen dat er tegen je gezegd wordt, we kunnen niks meer voor je doen. Het levenseinde komt en eigenlijk is elk woord dat dan nog gezegd wordt een woord te veel. Maar eigenlijk wil je dan het liefst maar alleen zijn, de stilte om je heen hebben en soms trek je je ook werkelijk terug van iedereen die om je heen staat, echt alleen zijn. Dat is wat Hizkia je doet, hij keert zich met zijn gezicht naar de wand om alleen te zijn, alleen met de Heere. En we krijgen hier in hoofdstuk 38 een blik in zijn gedachtenwereld, in wat er omgaat in het hart van Hizkia. We zien het in vers 3 en we lezen het ook in het geschrift dat Hizkia gemaakt heeft nadat hij van zijn ziekte genezen is. Och Heere, zegt hij. Och Heere, het is eigenlijk niet meer dan een zucht en de tranen die vloeien. Hizkia weende gans Heere, zegt vers 3. Och Heere, zegt Hizkia, gedenk toch dat ik altijd voor uw aangezicht gewandeld heb. Gedenk toch dat ik altijd trouw geweest ben in uw dienst. En je merkt in deze woorden, maar ook in de woorden van het geschrift, dat het levenseinde Hizkia overvalt. Hij is nog jong, zo tegen de 40. Een man in de kracht van zijn leven. Menselijkerwijs gesproken heeft die man nog jaren voor de boeg. Nog plannen genoeg die hij realiseren wil. Het is een man vol met idealen. Hij is met het leven nog niet klaar. En ineens kijkt Hizkia in de duisternis, in de gapende duisternis van de poorten van de dood. Het overige van mijn jaren, zegt hij, wordt van mij weggeroofd. De jaren die ik menselijkerwijs gesproken nog voor me had, ze worden in één klap weggeslagen. En als je die woorden van Hizkia tot je laat doordringen, gemeente, dan proef je dat het voor Hizkia bitter geweest is. En dat Hizkia het oneerlijk vindt, dit is helemaal nog geen tijd om te sterven. Waarom nu al? Zo jong. Dat is een vraag die we ons maar al te goed kunnen voorstellen, gemeente, toch, of niet? Het leven is vaak zo oneerlijk. Waarom wordt die jongen in zijn tienerjaren ziek? Een ziekte die hij zijn hele leven verder moet meeslepen. Waarom? En waarom, gemeente, waarom sterft die man, amper een paar jaar getrouwd, vader van een paar kleine kindertjes, en waarom ineens het leven voorbij? Wat is het leven soms zo oneerlijk, gemeente? Zo onbegrijpelijk. Waarom? We moeten heel eerlijk vanmiddag tegen elkaar zeggen, gemeente, op die waarom vragen hebben wij heel vaak geen antwoord. Ook dominees niet. En de weg die de Heere met ons leven gaat, gemeente, dat is een weg die zo vaak voor ons verborgen is. De Heere kan moeite in ons leven geven en ziekte in ons leven en tegenslagen en de rampen zijn des vromen lot. Tegenslag op tegenslag en dat we niet weten wat het doel van de Heer ermee is. Dat we er niet doorheen kunnen kijken. En dat we in ons gebed in wanhoop het ook voor de Heer neerleggen. Heer, waarom overkomt me dit? En dat de Heer zwijgt en ons geen antwoord geeft. Zo zien we het bijvoorbeeld in het leven van Job. U weet wel dat dikke boek in de Bijbel. Dat moeilijke boek. Job die door de Heer op de proef wordt gesteld. En Job raakt alles kwijt. Hij raakt zijn vee kwijt. Hij raakt zijn bezittingen kwijt. Hij raakt zijn kinderen kwijt. Hij raakt zijn gezondheid kwijt. En we zien hem aan het einde op de ashoop zitten. De puinhopen van zijn leven. En hij krabt zichzelf met een potscherf. Alles kwijt. Waarom? Nu, gemeente, wij hebben aan het begin van het boek die inleiding. En we weten dat de duivel in de hemel kwam en tegen God zei, is het een wonder dat Job u dient. U hebt hem nogal niet gezegend. De Heer zegt, nou laten we het dan maar op de proef stellen. Je zult zien, als je hem alles afneemt, blijf je op nog steeds mij dienen. Gemeente, wij weten dat al de ellende in het leven van Job een beproeving voor Job geweest is. Waarin Job de Heere meer en meer heeft leren kennen in zijn majesteit en in zijn verhevenheid en in zijn grootheid en in zijn rechten en in zijn goedheid. Maar als u het boek Job doorleest, gemeente, dan is er één ding wel zeker, dat Job dat zelf dus nooit heeft geweten. Wij weten bij de inleiding wat er gebeurd is. Maar Job zelf, gemeente, maakt al die moeite en al die zorgen en al die ellende door. En de Heer heeft nooit gezegd, Job, ik heb nou al die ellende in je leven toegelaten om je te beproeven. Gemeente, zo kan de tegenslag in ons leven zijn dat de Heer u op de proef stelt. En dat de Heer je door de ervaring heen leert, al moet je gaan door het water, ik ben bij je. En dan moet je gaan door het vuur, ik ben aan je zij. En dat je door de beproeving heen, gemeente, de Heere meer en meer leert kennen. En dat je dichter en dichter naar Christus toe groeit. Het is waar, gemeente, door de beproeving heen hecht het geloof zich vaster aan Christus. Zoals een boom dieper en dieper wortelt dat de storm eroverheen gaat. En toch, gemeente, soms kunnen we een antwoord op die waarom-vraag wel op het spoor komen. En ik denk dat vanmiddag zeker het geval is als we luisteren naar de geschiedenis van koning Hizkia. Waarom ligt deze man ziek op bed en waarom klinkt het daar in die ziekenkamer? Koning, bereid uw huis, want u zult sterven en niet leven. Waarom? Het is opvallend, gemeente, dat die profeet daar ineens in die ziekenkamer staat. En dat daar ineens in die ziekenkamer de boodschap van de Heere klinkt. Alzo spreekt de Heere, Heere. Zo'n boodschap klinkt meestal niet zomaar. En als dat woord hier klinkt, koning, u zult sterven en niet leven, gemeente, dan is daar onwillekeurig toch iets van dreiging in te horen. Je stelt je onwillekeurig de vraag, wordt Hizkia hier nu niet gekastijd? Krijgt Hizkia hier nu met eerbied gesproken niet een pak slaag van de Heer? Die gedachte wordt nog versterkt als we letten op het boek Koningen en Kronieken. En we zien dat er eigenlijk geen koning van Juda in de kracht van zijn leven door de Heer wordt weggenomen. Tenzij het een koning is die doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. En als die koning een goddeloos voortleven, dan is de Heer op een bepaald moment er klaar mee. Zou het kunnen, gemeente, dat Hizkia hier gekastijd wordt? Als we dan kijken, gemeente, naar het leven van Hizkia, dan ontdekken we dat koning Hizkia een koning is. En zo kennen we hem, een man godvrezend vanaf zijn kinderjaren af. Een man die de Heere dient. Hizkia is de man van de reformatie. Die de afgoden van zijn vader Agas afbreekt, die de tempel reinigt, die de priesterdienst en de levietendienst in ere herstelt. Het is de man die het Pascha na jaren weer eens laat vieren. En de Heilige Geest verzekert ons in 2 Kronieken dat Hizkia een man is die deed wat juist is in de ogen van de Heer. Maar dat positieve portret van Hizkia, gemeente, dat kent ook een keerzijde. Als u terugbladert in het boek Jesaja, dan ontdekt u in hoofdstuk 36 en 37 een heel mooi beeld van Hizkia. Hizkia die daar voor de Heere ligt en die alles in de handen van de Heere geeft, vol van vertrouwen. Wat mooi, zeg je. Hizkia die al zijn hulp en al zijn heil van God alleen verwacht, ja. Maar legt u diezelfde geschiedenis eens naast het boek Kronieken. Dan ziet u dat Hizkia pas op die plek terechtkomt als inderdaad hij eerst van alles geprobeerd heeft. Want Hizkia is niet alleen de man die op God vertrouwt, gemeente. Hizkia is ook de man van het diplomatieke spel. En de profeet Jesaja heeft hem in de hoofdstukken hiervoor daar meerdere malen voor gewaarschuwd. Hiskia is de man die een bondgenootschap sluit met Egypte. Als dan de vijand komt, dan zal Egypte ons wel helpen met zijn paarden en met zijn wagens en zijn ruiters. Hiskia heeft er moeite mee om alleen op de Heere te vertrouwen. En als dan de Assyriërs komen en Egypte laat het afweten, de gemeente, dan is Hiskia nog niet uitgewerkt en uitgespeeld, maar dan brengt hij een geweldig geldbedrag bij elkaar. Hij schrapt zelfs het goud van de tempeldeuren. Dat geweldige geldbedrag stuurt hij Sanherib, de koning van de Assyriërs, om de vrede te kopen. Maar het baat hem niks. En dan is Hiskia de man die buigt voor de Heere. Want dat tekent wel iets van die houding van Hiskia, gemeente. Hiskia is toch op een bepaalde manier een man met twee kanten. Een man met twee gezichten. Een man die zich zomaar niet aan de Heere gewonnen geeft. En die zomaar niet alleen op de Heere vertrouwt. Je kunt op zijn minst vermoeden dat Hiskia daar moeite mee heeft. En dan is er nog iets opvallend, gemeente. U moet dat gebed uit vers 3... in hoofdstuk 38 is leggen naast de woorden van hoofdstuk 37. In hoofdstuk 37 zie je Hiskia op de knieën liggen, voor God uitgewerkt, alleen hopend op God. Heere, verlos ons omwille van uw naam en verlos ons omwille van uw eer. U bent één naam, is onze hoop. En in vers 3 zien we Hiskia die in de nood van zijn persoonlijke leven, het woord sterven, zich wendt tot de Heer en zegt: Heere, gedenk dat ik altijd oprecht gedaan heb wat u wilde dat ik zou doen. En je krijgt, als je die gebeden naast elkaar legt, gemeente, de indruk dat Hiskia hier in de nood van zijn leven niet teruggrijpt op de genade van God en de belofte van God, maar dat Hiskia teruggrijpt op zijn eigen bekering, op wat hij gedaan heeft. Heere, gedenk wat ik gedaan heb. Terwijl dat allemaal niet zo zuiver was. Kijk, gemeente, proeft u het. Hiskia beleidt hier geen schuld. En Hiskia hoopt hier niet op de Gods naam en op Gods genade en op Gods ontferming. Maar Hiskia komt hier met zijn eigen leven voor de Heere. Heere, gedenk aan wat ik gedaan heb. En hij treurt om wat hij kwijtraakt. Hij zal de Heere niet meer zien in het land van de levenden. En die uitdrukking laat zien dat Hiskia de tempeldienst straks zal missen. Niet meer komen voor het aangezicht van God. De tempelkoren niet meer horen en het trompetgeschal niet meer horen. En ik zal de medemensen niet meer om me heen zien in het land van de levenden. Ik moet sterven, ik raak alles kwijt. En toch, gemeente, zien we langzamerhand Hiskia tot de ontdekking komen dat hij niet hopen kan op zijn eigen bekering en op zijn eigen daden van reformatie. Maar zie je dat Hiskia langzamerhand op zijn plek komt. U ziet dit heel mooi in de beelden die hij gebruikt in dat geschrift wat hij maakt. Hij begint met het eerste beeld in vers 11. Hij zegt: mijn leven is als de tent van een herder. En dat was een heel bekend beeld in die tijd. Herders kenden ze wel. Die kon je eigenlijk overal tegenkomen. Zo'n herder met zijn schaapskudde die van plaats naar plaats trekt. En als hij dan een weide gevonden heeft om de schapen te laten grazen, dan zet de herder zijn tent op. Bescherming tegen de zon en een achterplek om te slapen. En als de schapen de plaats hebben leeg gegrazen, dan gaat de herder weer verder en dan breekt hij zijn tent weer af. Nu kunt u zich wel voorstellen, een herder moet niet weken bezig zijn met het opbouwen van zo'n tent en weken bezig zijn met het afbreken van zo'n tent. Nee, zo'n tent moet in een dagtijd afgebroken kunnen worden, opgerold om verder te reizen. Hiskia zegt: zo is mijn leven, zo broos, zo vergankelijk. Mijn leven is niet als een kasteel, onverwoestbaar en onneembaar, dat eeuwen blijft staan. Mijn leven is als een herderstent. Binnen een dag kan het voorbij zijn. Hiskia begint in dat eerste beeld dus met de broosheid van het leven. Mijn leven is vergankelijk. En dan komt in vers 11 en 12 dat tweede beeld. Hiskia vervolgt met het beeld van de wever. En Hiskia zegt, ik heb mijn leven opgerold zoals de wever zijn doek oprolt. Als de wever klaar is met het weven, dan rolt de wever het doek op om het uiteindelijk los te maken van het weefgetouw en het op de plank te leggen om te verkopen. En het opvallende is, gemeente, dat Hiskia hier zegt, ik heb mijn leven opgerold zoals die wever zijn doek. Het lijkt erop alsof Hiskia hier toegeeft dat als het leven straks van het weefgetouw wordt losgemaakt, als er aan dat leven een einde komt, dat hij zelf daar de oorzaak van is. Ik heb mijn leven opgerold. Vervolgens wisselt het perspectief en is niet langer Hiskia de wever die het leven oprolt, maar is God de wever. En hij snijdt mij af van de drom, hij snijdt mij af van het weefgetouw. Er is weer iets opvallends in gemeente. Het is het beeld van de wever die de draden van het weefgetouw bij elkaar pakt en die een scherp mes pakt en die het in één haal van het weefgetouw loshaalt. Ik heb het bij de voorbereiding nog eens nagekeken, gemeente. Wat gebeurt er als je de draden van het weefgetouw pakt en ze in één haal losmaakt? Als dat eigenlijk de enige daad is die je doet. Dan gaat er met het weefsel iets mis. Als je namelijk niet eerst de draden van het weefsel afknoopt, afbindt, afhecht, en je neemt alleen het mes en je snijdt die draden los van het weefgetouw, dan gaat dat einde rafelen. Het lijkt erop, gemeente, alsof God ineens die draden beetpakt en ze ineens afsnijdt. Alsof God klaar is met dat leven van Hiskia en weg ermee. Het wordt niet afgehecht, niet afgemaakt, het einde rafelt. Wat goed begonnen is, eindigt in de duisternis. En dan komt dat volgende beeld. Eigenlijk een heel huiveringwekkend beeld, een heel intens beeld. Hiskia die in de stille donkere nacht ermee worstelt en die God voor zich ziet als een leeuw. Een leeuw die op zoek is naar prooi. En het is een beeld wat tot de verbeelding spreekt, of niet, kinderen? Je ziet het als het ware voor je, die leeuw die door de savanne sluipt op zoek naar prooi. En daar ziet hij zo'n hert. De leeuw sluipt er naartoe en duikt ineen. En met een geweldige sprong duikt die leeuw bovenop dat hert. En de beenderen kraken, de pezen scheuren. Zo voelt Hiskia zich. Als dat hert. En God is de leeuw. Die met vermorzelende kracht bovenop Hiskia springt. En hem vermorzelt. In zijn ziek zijn, gemeente, leert Hiskia God op een manier kennen. Zoals hij hem misschien wel nooit daarvoor heeft leren kennen. God die zich niet openbaart als de ontfermende. Als de genadige, als de liefdevolle. Maar God die zich openbaart als de leeuw, die vermorzelt. En Hiskia, gemeente, kan niet anders doen dan piepen. Kirren als een duif, zijn stem is hees. Komt nauwelijks geluid meer uit. En het is bij dat laatste beeld, gemeente, dat Hiskia eigenlijk alles kwijt is geraakt waarop die steun. De Heere, gedenk aan wat ik gedaan heb. En dat Hiskia op zijn plek komt en dat hij buigt voor de Heer, onze tweede gedachte. Dat hij buigt onder de handen van God en hij zegt, Heere, ik word onderdrukt. Ik lig op mijn rug. En alles grijpt me naar de keel. Mijn ziek zijn, mijn zorgen, maar boven alle dingen de zonde en de schuld, dat wat ik gedaan heb in mijn leven, maar wat niet was naar uw wil. Heere, wees gij mijn borg. En dat is het geloof, gemeente. Dat is het geloof bij Hiskia, wat levend wordt het nochtans van het geloof. Tegen God, op God te hopen. Het nochtans al veroordeelt alles en iedereen, maar al toont God zich als die leeuw. Ik kan niet zonder de Heer en ik kan alleen nog maar hopen op de Heer. Hij vlucht moe, arm en naakt. Heere, wees gij mijn borg. Dat wil voor Hiskia zeggen, Heere. Nou weet ik met die zonde van mijn leven geen raad meer. En met die schuld in mijn leven geen raad meer. Het loopt in mijn leven vast, Heere, wees gij mijn borg. Betaalt u het dan maar. Gaat u er dan voor maar voor mij tussen staan. En dan kijkt Hiskia, gemeente, vanuit de verte. Naar de verzoening van God. Heere, zorgt u maar voor een oplossing. Ik kan niet zonder u. Zorgt u maar voor verzoening. En Hiskia, gemeente, kijkt vanuit de verte. En als wij die woorden vanmiddag lezen, gemeente, dan openen zich in die woorden een geweldige diepte. Want dan kijken wij, gemeente, op die woorden terug bij het licht van het kruis van Golgotha. En dan kijken wij terug vanuit het wondere evangelie. Dat God inderdaad zelf borg geworden is. Dat God inderdaad, Gods enige kind die toch God zelf was. Dat Gods enige kind uit de hoge hemel is neergedaald. En ons vlees en bloed heeft aangenomen. En borg geworden is. Om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Bij het licht van het Nieuwe Testament, gemeente, gaan we zingen. Zijn wij zwak, belast, beladen? Of ten neergedrukt door zorg, dierbare heiland? Onze toevlucht, gij alleen, zijt onze borg. En als Christus alleen nou je enige hoop is, gemeente, je enige verwachting, je borg. En dat kan het toch alleen maar zijn. Dat is toch, gemeente, wat je juist in de moeite en in de zorgen van je leven ervaart. Dat alles je uit handen valt. Wat je juist soms op je ziekbed ervaart. Dat ineens oude zonden weer springlevend voor je staan. En dat al die dingen die je gedaan hebt in je leven ineens weer levend voor je worden. En dat je ze weer voor je ziet. Toen ging het mis en toen ging het mis. En dat je te midden van alle nood maar één ding kunt belijden, Heer, op uw zaligheid wacht ik. Wees gij mijn borg. Als je zo op de Heer hoopt, gemeente, dan hoop je niet te vergeefs op God. Dat is wat Hiskia ervaart, onze derde gedachte. Want God ontfermt zich. Want toen geschiedde het woord van de Heer tot Jesaja de profeet, zo lezen we in vers 4. Jesaja is weggegaan. Hiskia had geen behoefte meer aan woorden. Ja, wat moest Jesaja nog zeggen? God had gesproken. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Het is voorbij. Wat moest Jesaja nog doen in het paleis? Hij is heen gegaan en nu stuurt de Heer hem terug. Ga, zegt de Heer, ga en zeg tegen Hiskia. Ik heb u gehoord. En ik heb uw tranen gezien. Wat zijn dat machtige woorden, gemeente? Ik heb uw geroep gehoord, dat gepiep, dat gekir. Ik heb uw tranen gezien. En dat terwijl Hiskia de Heere voor zich zag als een leeuw die met vermorzelende kracht naar hem toe kwam. Dat is zo machtig, gemeente. Dat voor ons eigen gevoel de hemel potdicht kan zitten en dat God tegen ons is. En dat alles tegen ons is. En dan zegt de Heer hier toch, ook al lijkt dat allemaal zo. Ik heb het geroep gehoord en die tranen heb ik in de nacht op dat kussen zien vallen. En eigenlijk, gemeente, is dat nou precies waar de Heer Hiskia wilde hebben. Als de Heer zich toont, gemeente, als zo'n woedende leeuw. dan doet de Heere dat niet omdat Hij u zo graag verslinden wil. Dan doet de Heere dat niet omdat Hij u zo graag vermorzelen wil. God heeft geen lust in je ondergang. Maar dan doet de Heere dat, gemeente, opdat je tot de belijdenis zult komen. Wees gij mijn borg. Dan doet de Heere dat om al die gronden waarop je steunt, maar die toch geen houvast geven, om die onder je voeten vandaan te slaan. Omdat je alleen God overhoudt. En als je God alleen overhoudt, gemeente, dat is het meest geweldige wat er in je leven gebeuren kan. God alleen nog over te houden. Dat zie je bij Hizkia. De Heere geeft antwoorden. Ik zal je genezen, Hizkia. Je krijgt er 15 jaar bij. En als teken daarvan zal de zon vandaag teruggaan. De zon die omhoog gegaan is en de graden op de zonnewijzer gingen naar beneden. En die zon die gaat terug. De dag duurt een paar uur langer. Als een teken dat het leven van Hizkia 15 jaar langer zal duren. Je krijgt er nog 15 jaar bij, Hizkia. De stad die belegerd wordt door de Assyriërs, die stad die blijft gespaard. Je vindt dit antwoord van de Heere terug in het lied van Hizkia in vers 15. Daar zie je de omslag. Wees gij mijn borg. Dan blijft het als het ware stil. Want God spreekt. En als de Heere is uitgesproken, Hizkia, ik zal je genezen. Als de Heere is uitgesproken, gemeente, dan zegt Hizkia in vers 15. Wat zal ik spreken? Je hoort hem als het ware sprakeloos staan. Je hoort hem op adem komen. En hij zoekt stamelend naar woorden. Wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? God die zo tegen mij leek is weer voor mij. En de weeklacht, de droevige zang is veranderd in een lofzang. En Hizkia, hij komt overeind. Ik zal zoetjes voortreden. Je kunt die woorden heel letterlijk nemen. Hizkia die de eerste stappen weer naast het bed zet. Nou, hoe gaat dat, jongens en meisjes? Jullie ziek geweest zijn, hoe sta je dan naast je bed? Ik heb wel eens een keer flink griep gehad. En ik drie dagen op bed gelegen. En ik kwam voor het eerst mijn bed uit. En ik stond daar naast mijn bed. En de hele kamer draaide om me heen. En ik kon voorzichtig een paar stappen lopen naar de stoel. En ik dacht, nou, blij dat ik zit. Even op adem komen. En toen de trap af naar beneden. Blij dat ik op de bank lag. Dat gaat allemaal nog niet zo makkelijk. Ik zal zoetjes voortreden, heel voorzichtig aandoen. En Hizkia zegt, zo zal ik nou heel mijn leven gaan, voorzichtig, oplettend. Vanuit het diepe besef wat me nu is overkomen, dat bepaalt de rest van mijn leven. Want bij deze dingen leeft men, zegt Hizkia. Vers 16. Bij deze dingen leeft men. Dit is het waar het in het leven op aankomt. Dit is nou de kern van het leven. Dit is waarom het nou draait in het leven. Waarom dan? Nou, Hizkia heeft het dan allereerst over zijn genezing. Hizkia heeft God leren kennen als de God van leven en dood. Hizkia is scherper dan ooit gaan zien dat leven en dood, ziekte en gezondheid in de handen van God zijn. Maar Hizkia is boven dat alles uit nog iets veel scherper gaan zien. Want de grootste bitterheid, gemeente, was niet zijn ziek zijn. Maar de grootste bitterheid van zijn leven was dat God tegen hem is. Wat de Dorse leerregels zo mooi zeggen. Dat de verberging van het aangezicht van God voor Gods kinderen bitterder is dan de dood. Dat was het meest bitter voor Hizkia, God tegen als die leeuw. God tegen als zo'n leeuw. En dat is veranderd. Er is een omslag gekomen. Hizkia is niet alleen van ziek genezen. Hizkia krijgt er niet alleen 15 jaar bij. Maar Hizkia zegt, want God heeft mijn ziel lieflijk omhelst. Dat is het beeldgemeente van een vader. Die zijn kind in de kamer ziet. En die zijn kind beetpakt en oppakt. En aan zijn hart drukt. En zegt, ik hou van je. zo heeft God als het ware gemeente Hizkia opgenomen. En aan zijn hart gedrukt en gezegd, Hizkia, ik hou van je. En al die zonden heb ik achter mijn rug geworpen. Al die zonden, daar gedenk ik nou nooit meer aan. Want ik ben jouw borg. Dat is zo machtig, gemeente. Dat is zo machtig. Als God zich zo openbaart onder de verkondiging van het evangelie. En als God je omhelst. Als je onder de verkondiging van het woord de Heer Jezus Christus ziet. Die om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. En dat Christus je aankijkt vanaf dat kruishout, gemeente. En tegen je zegt, dat deed ik nou voor jou. Omdat ik je lief heb. Als Christus onder het lezen van het woord voor je staat. En je bij de hand neemt en zegt, je bent van mij. En je ligt voor mijn rekening. En ik heb voor jou betaald. Ik ben je borg. Weet je, gemeente. Dat kun je in een preek niet uitleggen. Dat kun je alleen maar beleven. Dat is zo machtig. Dat Christus je omhelst. Dat God je omhelst. En aan je hart drukt en zegt, je bent van mij. Mijn kind. Mijn erfgenaam. En je hart gaat zingen, wie heb ik nevens u omhoog. Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog. Wat aarde nevens u toch lust. Niets is er. Waar ik in kan rusten. Als je zo door de Heer op je plek wordt gebracht. Als God je zo omhelst. En je aan het hart drukt. Dan gaat in je leven en in je hart de lofzang klinken. God verheerlijken. Dan tref je bij vers 18 in dat geschrift van Hizkia een hele vreemde uitdrukking aan. Hizkia zegt, het graf zal u niet loven. En de dood zal u niet prijzen. En zelfs op het eerste gezicht tegen Hizkia zegt Hizkia, man, weet jij dan niet van leven na de dood? Weet jij dan niet van, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen? Hoeveel Hizkia daar precies van geweten heeft, gemeente, dat weten we niet. Maar als u die woorden leest, dan moet u allereerst bedenken dat Hizkia, zolang hij ziek was, gemeente, in ieder geval geen zicht had op dat ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Als God tegen je is, dan heb je geen hoop op eeuwig zalig leven. En in de tweede plaats is het goed om te bedenken dat Hizkia, gemeente, de dood beziet vanuit het leven. De dood, zegt Hizkia, prijst u niet en het graf, dat looft u niet. Als ik sterf, is er op aarde weer een minder die uw lof verkondigt. En dan staat daar alleen op deze aarde nog maar het graf met die grafsteen. En weet u, gemeente, dat graf, dat looft God niet. Dat graf, dat prijst God niet. Al zet u er nog zo'n mooie tekst op. Ja, zeg je, die tekst getuigt toch van hoop en van leven en van verwachting, jawel. Maar die tekst kan niet verbloemen, gemeente, dat er een graf ligt. En dat de dood het laatste woord had. En de dood verheerlijkt God niet, maar de dood onteert God. De dood is toch teken van de zonde. Het graf zal God niet loven. Ja, dat graf gaat God wel loven. Als Christus komt op de wolken van de hemel, gemeente, dan gaan al die grafstenen eraf. Dan gaan al die graven open en zullen de doden opstaan, klein en groot, voor het aangezicht van God. Dan gaat het graf God loven. Zo ziet Hizkia het. Wie looft God dan wel? Dat graf niet, maar wie wel? De levende, zegt Hizkia. De levende, die zal u loven. De man en de vrouw die weet van uw genade dat leven en dood in uw handen is. De man en de vrouw die leeft bij deze dingen, dat u mijn ziel omhelst hebt. Die zal u loven. Dat zal ik doen, zegt Hizkia, vandaag. U loven. Omdat u mij hebt verlost, zal ik in het huis van de Heere gaan met vreugde. En zal ik uw waarheid verkondigen aan de kinderen. Nee, gemeente, dat is geen serie goddelijke waarheden waarover je discussiëren kunt. maar Gods waarheid verkondigen wil zeggen. Vanuit die levende ontmoeting met God. Hij is mijn borg. Het vertellen aan je kinderen en je kleinkinderen, je achterkleinkinderen en je buren en je bekenden wie God voor je is. Hij heeft mijn ziel omhelst. Misschien verandert dan in je ziek zijn er niks. En blijven de zorgen onverminderd groot. Maar als God je omhelst en aan je hart, aan zijn hart drukt, dan zeg je met Paulus, ik weet één ding. Wat er ook gebeurt. Dat niets mij zal scheiden van de liefde van God in Christus. En dan ga je preken. Nee, niet op deze preeksel. Maar thuis. Op je werk. Getuigen van wie de Heer is. De levende, die zal u loven. Op zondag in de kerk. Loof God, de bron van het leven. En als je thuis komt. En als je morgen naar je werk gaat. Want je leeft van de genade van God. Die zo rijk is. En zo groot is. En zo machtig is. Doe je mee, gemeente. De levende. Die zal u loven. Zoals ik vandaag doe. Amen. We gaan zingen uit Psalm 115, vers 7. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. In vers 9, in het stille graf zingt niemands heren lof het zieloos lijf. Gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Des heren lof zijn roem en majesteit. Loof God, de bron van het leven. 115, 7 en 9. Gemeente, laten we samen eindigen met dankgebed. Genadige Vader, wij danken en wij loven u dat u vandaag opnieuw uw evangelie liet klinken. Dat machtig evangelie van uw liefde. Dat u borg geworden bent om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. O Zoon, wat spreekt daar een liefde, een ontferming. Heer, u bent het waard dat we eeuwig u aanbidden, u loven, u prijzen. En dan moeten we het u belijden, Heer, onze woorden schieten tekort om uit te spreken wat u waard bent. Heer, u bent naar waarde nooit te danken. Maar geef dat we het toch doen zullen. Dat het werkelijkheid is in ons leven. Dat we u loven en prijzen voor wie u bent. En als we er vanmiddag, Heer, van ver naar stonden te kijken. En moesten zeggen, dat geldt mij nou niet. Dat we er door u bijgetrokken worden. En het ook gaan doen. U loven. Gaat u zo mee, Heer, en bewaart u ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen tot slot Psalm 30, 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht en verdriet. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geef lof de Heere die eeuwig leeft. 30, 2 en 3. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huis en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.